Er staat in Hosea 13, vers 14... Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heeren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Tot zover. We hebben gezien dat in het voorgaande gedeelte van Hosea 13 inderdaad gesproken wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond, de toekomst van Israël zou je kunnen zeggen. En we hebben het laatst stilgestaan bij vers 13, waar gesproken wordt over de smatten ener barende vrouw die op Efraïm zouden aankomen. En van hem wordt gezegd, hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. We hebben gezien dat op merkwaardige wijze overigens deze profetie van toepassing is op Efraïm, namelijk Israël. En hoewel het hier natuurlijk als man en bovendien zelfs als kind wordt aangeduid, blijkt het toch dat Israël de vrouw is, zoals we dat al eerder in de allereerste hoofdstukken van dit Bijbelboek gezien hebben, en dat daar inderdaad een kind zou moeten worden geboren. De geboorte van het kind spreekt zoals altijd over het aanbreken van een nieuwe schepping, en dus ook over het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat hier wordt aangekondigd is dat er een soort onderbreking, althans een soort uitstel zal zijn bij het aanbreken van dat nieuwe verbond. Dat is de betekenis van hij zou in de kindergeboorte blijven staan. Het komt trouwens volledig overeen met Hosea 3, wat we heel lang geleden ooit eens een keer besproken moeten hebben. Of was het Hosea 4? Nee, Hosea 3 was het nog. Waar gezegd werd dat Hosea, of beter zijn vrouw, want daar komt het op neer, zou moeten kopen, staat er. En dan, dat was in Hosea 3, in vers 2 staat dan, en dan kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homergerst en een halve homergerst. En ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En wat dat betekende hebben we in de tijd besproken. Namelijk dat nadat de verlossing officieel tot stand gekomen is en nadat de losprijs betaald is, zou Israël inderdaad alleen blijven vele dagen. En het zijn de dagen waarin wij vandaag ook leven. Want de losprijs is betaald, uiteraard ook voor Israël. Want de prijs der verzoening is uiteraard betaald voor iedereen. En dat Israël verlost zal worden als natie, als volk, dat is ook een duidelijke zaak. En aangezien de prijs betaald is, maar Israël officieel nog niet verlost is, althans niet in de praktijk, betekent dat dus dat er een bepaalde tijd zou verlopen tussen de totstand komen van de verzoening fundamenteel en daarna de praktische uitwerking daarvan. Vele dagen zouden ertussen zitten en wij kennen dat verschijnsel langzamerhand wel zo'n beetje. Het zijn de bekende 2000 ellen of 2 jaren of 2 dagen van 1000 jaar of hoe dat allemaal heten mag. Kortom, het spreekt over het uitstel van de bekering van Israël die ook vandaag aan de dag nog toekomst is. Daarover werd dan ook gesproken in Joël 13, vers 13, over het uitblijven van die geboorte, of althans het onderbreken of afgebroken worden van die geboorte. Dat neemt echter niet weg dat de definitieve verlossing van Israël wel degelijk ooit zal komen. Wij leven in de dagen van het uitstel daarvan, maar daarom is het nog geen afstel. En dat is een van de hete hangijzers, zoals het in mooi Nederlands idioom heet. Het is een van de hete hangijzers uit de theologie, dat men dikwijls wel in de gaten heeft dat beloften die aan Israël gedaan zijn, van toepassing zijn, blijkbaar, op de gemeente, de gelovigen van deze tegenwoordige tijd. Maar men ziet dikwijls weer niet dat diezelfde beloften, diezelfde profetieën ook van toepassing zullen zijn in de toekomst op Israël. En andersom komt natuurlijk ook voor, ik heb het idee in wat mindere mate, maar ik heb er ook nog wel eens mee te maken ook, dat is namelijk dat men zegt de profetieën zijn profetieën voor Israël en daar heeft de gemeente niks mee van doen. Men zegt dan de gemeente staat helemaal los van deze profetieën die aan Israël gedaan zijn. En wel, die gedachtegang wordt soms heel ver doorgetrokken. En ook dat is niet juist, want het blijkt dat de profetieën die God aan Israël gedaan heeft, wel degelijk eerst van toepassing zijn op de gemeente en daarna van toepassing zijn op, in een heel speciaal ook letterlijke betekenis aan Israël in de toekomst. Zo is dat nou eenmaal. En een van de belangrijke waarheden daarbij is die van dat degenen die eerste waren, laatste zullen zijn. En dat vele laatsten de eerste zullen zijn. Tot wie het gezegd was, was Israël. Maar hoewel Israël dus een eerste was, zal het laatste zijn. Terwijl heidenen verre waren en laatsten waren, maar in deze tegenwoordige bedeling komen zij tot geloof, zodat vele laatsten inderdaad eerste zijn. Wel, niet alle laatsten, maar velen, u en ik en nog een paar, gelukkig zijn het in dit geval weer velen. Vele laatsten zullen de eerste zijn. En ook niet alle eersten zijn laatsten, het zijn ook vele eersten die laatste zijn. Want er zijn ook eersten die inderdaad eersten blijven. Dat zijn Israëlieten die inderdaad tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias gekomen zijn. Het een sluit het ander niet uit. Maar beide dingen, de roeping van de gemeente en de roeping van Israël in de toekomst, gebeurt op grond van dezelfde profetieën. En nou sta ik voor mijn beurt te praten, want staat in het volgende vers. Nou, niet helemaal, staat er niet echt in, maar staat er wel. Er staat namelijk, vers 14, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Dat doch, wat aan het begin van het vers mag u vergeten, staat schuin gedrukt. Ik geef bij de verder maar geen aandacht aan. Er staat gewoon dat de Heer zegt, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. In eerste plaats, hel is Hades, namelijk dodenrijk. In Grieks, Sheol, dus in het Hebreeuws. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, staat er. Maar in het voorgaande vers was helemaal niet over de dood of over de hel gesproken, of wel? Ja, waarom zou iemand dan van de hel verlossen moeten als het niet eerst staat dat juist dood of hel die bedreiging is? Nou, het staat er inderdaad wel, maar het staat er op typologische wijze, want die geboorte die in vers 13 genoemd wordt, dat is inderdaad het geweld der hel, het geweld van de dood. Ik heb er al eens meer op gewezen dat eigenlijk, maar het is meer een typologische gedachte, dat eigenlijk het kind geboren wordt uit de dood. In de praktijk betekent het gewoon dat de bevalling een levensgevaarlijke aangelegenheid is, in ieder geval voor de moeder. Voor het kind dikwijls ook overigens, maar dat heeft andere oorzaken. De vraag is maar of het levensvatbaar is. Maar het principe is dat de bevalling een levensgevaarlijke zaak is. Laat u niet aan het schrikken maken. Want we kunnen toch met enige geruststelling vaststellen dat we de zaak aardig in de hand hebben. Nou, wij niet, maar we betalen daar wel regelmatig onze premie voor, bedoel ik maar. Hè? Het valt in de praktijk bij ons, in onze zogenaamd beschaafde wereld, wel mee. Die technieken van die geboorte hebben we aardig onder de knie, heet dat. Zodat de sterfte in verband met de bevalling niet meer zo groot is. Maar fundamenteel, het mag onze ogen niet sluiten voor het fundamenteel feit dat een geboorte inderdaad een levensgevaarlijke zaak is. Zo wordt het ook in de Bijbel gezegd, heel uitdrukkelijk. En in sommige gevallen vinden we het ook uitdrukkelijk vermeld dat de moeder sterft na de geboorte van het kind. En ik zeg altijd achter, zo hoort het ook eigenlijk, maar ja, het klinkt zo raar. Ik weet dat het raar klinkt, maar toch is het eigenlijk zo. Want het is het beeld van een oude schepping die een nieuwe schepping voortbrengt. En als de nieuwe schepping voortgebracht wordt, sterft de oude. Sterker nog, die heeft haar functie dan feitelijk vervuld. Dat is de gedachte en meer heb ik er ook niet mee bedoeld. Maar dat betekent dat de geboorte van het kind inderdaad iets te maken heeft met de macht, het geweld van de dood. En bovendien, wanneer we vaststellen dat het kind dus eigenlijk uit de dood geboren wordt, dan is duidelijk dat elke geboorte iets is als het verlost worden van het geweld der hel, of van het geweld der dood, of des doods. Daar komt het op neer. Alle leven wat geboren wordt, is een leven wat ontrukt wordt aan de dood. Als het kind geboren wordt, is het ook altijd de vraag, leeft het of is het levensvatbaar? Daar gaat het om. Zal tot leven moeten komen? Of sterft het? Dat wil zeggen, of komt het helemaal niet tot leven? Ja, de gedachtegang omtrent dit onderwerp is de laatste jaren wat vertroebeld door allerlei discussies waarmee men bepaalde doelstellingen wenst te bereiken en daarom de Nederlandse terminologie en zelfs de medische terminologie verbasterd heeft. Maar je moet goed begrijpen dat een kind toch echt niet eerder leeft dan dat het ademt. En dan redeneer ik gewoon vanuit de Bijbel, dat is de enige redenering die ik ken, ook wens te kennen, dus elke andere discussie heeft toch geen zin, bedoel ik maar, hè. Alles wat adem heeft, is hetzelfde als alles wat leeft, en zolang het niet ademt, heeft het geen leven en is het dus officieel nog dood. Als het kind geboren wordt, is de vraag, is het levensvatbaar? Zeg genadig, wij weten dat ook goed, wij kennen deze uitdrukkingen van heel vroeger. Mijn moeder was verloskundige, dus wij kennen de uitdrukking heel precies. Was het levensvatbaar of is het doodgeboren? Tegenwoordig doen we net alsof het sterft, als het doodgeboren wordt. Alsof het eerst levend was en toen stierf. En dat is een groot misverstand, want dat is niet waar. Mensen denken dat omdat ze betrokken zijn in allerlei politieke en ethische discussies en daar de verkeerde terminologie aan leren die ik nou niet eens wens te noemen. Maar het fundamentele feit blijft zo dat het kind pas leeft als het ademt. Wij werden ook opgevoed met de gedachte dat als het kind geboren werd, moest het altijd meteen een pak slaag krijgen. He? Dat werd ons altijd voorgehouden, want dan moest het gaan huilen namelijk. En als het huilt, ademt het tenminste, dan leeft het tenminste. Dus wij kinderen, wij waren erg levendig, mag ik wel zeggen, vroeger thuis. Maar goed. Maar ik hoop dat u de gedachte vast hebt dat de geboorte van het kind inderdaad op alle mogelijke manieren iets te maken heeft met het verlost worden van het geweld der hel of van het geweld des doods. En dat is het verband tussen vers 13 en 14, waar het overigens niet wordt toegepast op de individuele mens, maar waar het wordt toegepast blijkbaar op Israël. Van Efraïm, oftewel Israël, wordt gezegd dat smarten van een barende vrouw zullen aankomen en hij is een onwijs kind enzovoorts. Dus het wordt gesproken over Israël en dan staat er, ik zal hen van het geweld der hel verlossen, waarbij gezegd is dat die geboorte die ooit aangevangen is, ook inderdaad voltooid zal worden. En ik hoef er toch niet bij te vertellen dat als een bevalling niet vordert, dat het dan echt levensgevaarlijk wordt. Nou, dat is hier aan de hand. Dit is een bevalling die onderweg min of meer stopt. Het gaat niet verder, zal ik maar zeggen. Er zit geen vordering in, enzovoorts. En dan volgt vers 14, waar staat, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. In de praktijk betekent dat gewoon dat het kind alsnog geboren zal worden. En levensvatbaar zal blijken. En dat is wat vers 14 zegt. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. Ik hoop dat u in de gaten hebt dat dat een parallelisme is. Dat is twee keer hetzelfde. Namelijk, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Is hetzelfde als, ik zal ze vrijmaken van de dood. Want hel is synoniem met dood. En verlossen is synoniem met vrijmaken. Dus dat gaat inderdaad gebeuren. Waarna er staat, o dood, waar zijn uw pestilentiën? Dat is interessant, want pestilentie staat normaal gesproken voor alle ziekten, alle levensgevaarlijke ziekten die besmettelijk zijn. Dat is een pestilentie, in de Bijbel althans. En het eigenaardige feit doet zich voor dat de bekende kraamvrouwenkoorts, de ziekte zal ik dan maar zeggen, waardoor de kraamvrouw dikwijls sterft of stierf, werd inderdaad simpelweg veroorzaakt door besmetting. Een heel eenvoudige waarheid. Dus dood, waar zijn uw pestilentie? Ik houd het erop dat het in de eerste plaats te maken heeft met die kwestie van die bevalling, waarbij van alles fout gaat. Dat is een kwetsbare zaak en bij Israël bleek het dat ook te zijn, want er ging van alles mis toen Israël Wel, geboren of wedergeboren moest worden, zo zou je het kunnen zeggen. Dus aan het begin van onze bedeling. Dus, o dood, waar zijn uw pestilentie? Wel, dat veronderstelt dat die pestilentie er niet zijn. En dat deze bevalling dus inderdaad uiteindelijk goed afloopt. Dat de dingen ten goede gekeerd worden. Waarna je natuurlijk nog altijd kunt zeggen dat pestilentie staat voor allerlei ziekten die de dood ten gevolge hebben. Dat kan natuurlijk wel. Maar we moeten zien dat het toch in de eerste plaats hier in verband staat met deze bevalling. Het gaat erom dat er nieuw leven komt, als het ware, uit de dood. En eerst staat er in een parallelisme, dus staat tweevoudig, ik zal hen van het geweld der hel verlossen, of ik zal ze vrijmaken van de dood. En dan wordt er ook weer tweemaal, dus in diezelfde vorm van een parallelisme, een vraag gesteld, een retorische vraag, namelijk, o dood, waar zijn uw pestilentiën, en hel, waar is uw verderf? En dood en hel zijn weer synoniem. En pestilentie en verderf zijn uiteraard ook weer synoniem. Want verderf is alles wat leidt tot de dood. Is de werking van de dood. En pestilentie is dat uiteraard ook. De vraag is dan, tweemaal, dood, waar zijn uw pestilentie? Hel, waar is uw verderf? Er wordt dus gevraagd naar waar die werking van die dood nu gebleven is. Kijk, die werking van die dood was er in vers 13 wel. Daar werd de bevalling namelijk afgebroken. Daar ging het niet verder. En toen werd het gevaarlijk. En hoe langer dat duurt, hoe gevaarlijker het is. Dat is de werking van de dood. Maar er staat dan vervolgens, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. Waarna alsnog de vraag gesteld wordt, nou, waar is nou die dood? En dan moet gezegd worden, wel, de dood is verslonden tot overwinning. Hè? Wat denk je daarvan? Ja, ik liep namelijk wat hard vooruit. Maar ik zal het u zo laten zien waar dat staat. De vraag is dus, waar is die werking van die dood nu gebleven? En het spreekt uiteraard over de bekering, de wedergeboorte van Israël. De uiteindelijke verlossing van Israël. Dat mogen we trouwens tegen het einde van dit boek langzamerhand ook wel eens verwachten. Nou goed. En dan staat er, lees ik even door, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dat betekent gewoon, berouw zal voor mij verborgen zijn, want mijn ogen is gewoon hetzelfde als ik, maar dan met heel grote nadruk erop. Als iemands oog boos is, is hij zelf boos, uiteraard. Staat in de Bijbel, hoor. Als iemand een splinter in zijn oog heeft, heeft hij splinter in zichzelf, of in zijn ziel, zoals de uitdrukking in het Nederlands tegenwoordig ook wel eens luidt, hè. Ik geloof dat hij van Hermans is, als ik het goed heb. Nee, niet Jacques, maar Toon. Maar berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, wil zeggen, berouw is van mij verborgen. Maar berouw, bij berouw denken wij altijd dat, dat men spijt heeft van dingen die men gedaan heeft, van zonden enzovoorts. Maar dat is het niet. Berouw duidt altijd op ommekeer. Berouw is altijd een terugkeren op beslissingen of dingen die eerder genomen of gedaan zijn. En hier wordt het zelfs in de goede zin, de positieve betekenis gebruikt. Want wat hier gezegd wordt is gewoon dat het plan wat de Heer gemaakt heeft en de belofte die hij in Israël gedaan heeft, dat hij die ook inderdaad zal uitvoeren. Hij komt daar niet op terug en dus is berouw van zijn ogen verborgen. En dat het zo is blijkt wel, want het volgende vers zegt het weer. Namelijk, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen enzovoorts. Weet u niet dat de schrift ergens zegt, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Dat wil niet zeggen dat de Heer wat verkeerd gedaan had en dat hij daar nou spijt van had. Maar het wil wel zeggen dat hij daarop terug zou willen komen. Om een of andere reden. Hij was er bedroefd van, zal ik maar zeggen. Had er moeilijkheden doorgekregen. En als hier staat, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, betekent dat gewoon dat de Heer niet op terugkomt. En het laat voor wat het is, ook geen verdriet er verder van zal hebben. Maar in tegendeel, Israël zal verlost worden. En dat was ook inderdaad de bedoeling. En we hebben een poosje terug, meen ik, alles aangehaald door die term uit Jona. Waar staat er, berouwde de Heeren over al het kwaad dat hij over hen gesproken had en hij deed het niet. Dus als de Heer berouwt, wil zeggen dat hij niet doet wat hij had aangekondigd. Om een of andere reden die we nou niet verder zullen bespreken. Want hier staat, Er zal geen berouw zijn. Dat wil zeggen, wat hij had aangekondigd, gaat nu echt gebeuren. En zo is het ook. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dat wil zeggen, dat Israël inderdaad verlost zal worden van het geweld der hel en van de dood enzovoorts en van het verderf. Want, vers 15, want Israël of Efraïm zal vrucht voortbrengen onder de broederen enzovoorts. Nou, dat lijkt me niet zo'n moeilijke gedachte hier, maar we hebben nog een complicatie, maar die is erg interessant. Het is namelijk zo dat deze verse, of dit vers, vers 14, rechtstreeks wordt geciteerd in 1 Korinthe 15. Of anders gezegd, de woorden die hier in Joël 13 vers 14, of Joël zeg ik, Hosea 13 vers 14, worden toegepast op Israël, worden in 1 Korinthe 15 toegepast op de gemeente. En dat mag ons even niet ontgaan. Dat is in het laatste deel van 1 Korinthe 15. Daar lezen wij namelijk in, of vanaf vers 51, zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In het punt destijds, in het ogenblik, de laatste bezuin, vers 52, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En het moet duidelijk zijn dat deze versen spreken over de opname van de gemeente. Niet over de jongste dag, uiteraard. Het gaat niet over de regel, het gaat niet om wat alle doden overkomt, namelijk dat ze uiteindelijk opgewekt zullen worden. Maar het gaat over een verborgenheidsstatus. Dat betekent dat het in elk geval met de gemeente te maken heeft. Het spreekt namelijk over de opstanding van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Niet alleen een opstanding, maar zelfs een verandering, want daar gaat het uiteindelijk toch om. En er staat hem dat dat gebeuren zal, en min of meer hoe het gebeuren zal, en in ieder geval waarom het gebeuren zal. Namelijk, omdat het vergankelijke onvergankelijkheid moet aandoen, want vlees en bloed zouden het koninkrijk niet beërven, stond er in vers 50, en dus moet vlees en bloed sterven om daarna opgewekt te worden in een andere hoedanigheid, in ieder geval onverderfelijk. En als dat gebeurd is, kortom, als de opname van de gemeente heeft plaats gehad, dan staat er in vers 54, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. En dan, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Het is zo dat deze woorden in elk geval ontleend zijn aan Hosea 13 vers 14 en bovendien aan Jesaja 25 vers 8. De twee schriftplaatsen die hier in één adem geciteerd worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit citaat uit Hosea niet een letterlijk citaat is. In de eerste plaats is dat omdat het nou eenmaal niet in het Nederlands geciteerd wordt. Ik bedoel dit, Hosea 13 vers 14 en 1 Korinthe 15 vers 54 zijn allebei vertaald uit een grondtaal. Dat wil zeggen, men heeft niet precies dezelfde Nederlandse woorden overgenomen uiteraard, want dat is een onmogelijke zaak. Dat kan nou eenmaal niet, men moet het uit de grondtekst vertalen en dan krijg je een eventueel verschil in woordkeus. Dat is één ding. Een ander ding is dat ook toen Paulus deze woorden schreef, schreef hij ze in het Grieks, terwijl de woorden van Hosea 13 vers 14 geschreven waren in het Hebreeuws, zodat hij het eerst al een keer heeft moeten vertalen, of hij heeft het moeten citeren uit de bestaande vertaling in die dagen, namelijk de Septuaginta, de Griekse vertaling dus van het Hebreeuwse Oude Testament. Met andere woorden, ik hoop dat u het verhaal nog niet gevolgd hebt, dan zijn we precies waar we wezen moeten. Hè? Want ik bedoel alleen maar aan te geven dat het tamelijk ingewikkeld is om de Hebreeuwse grondtekst uit Hosea 13 vers 14 via het Grieks naar het Nederlands vertaald te krijgen, zodanig dat nog precies dezelfde woorden overblijven als wanneer we het uit het Hebreeuws rechtstreeks naar het Nederlands vertalen in Hosea 13, vers 14. Bent u daar nog? Ik heb het goed gezegd deze keer, ik heb goed opgelet. Nou, door vertalingen verandert het namelijk. Dat is een heel eenvoudige waarheid en er zitten minstens twee vertalingen tussen. En een derde ding wat ik erbij moet vertellen is dat een citaat niet noodzakelijk een letterlijk citaat hoeft te zijn. Nee, men hoeft niet per se letterlijk iets aan te halen om iets aan te halen. Je kunt gewoon zeggen dat God de wereld zo lief gehad heeft dat hij ooit eens zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan heb ik geprobeerd het niet letterlijk aan te halen, maar het staat in Johannes 3, vers 16. Er staat ook dat God de nederige zal verhogen. Ja, waar het letterlijk staat, dat weet ik niet, maar er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. En daar gaat het maar om. Het hoeft niet per se een letterlijk citaat te zijn dus. Dat blijkt ook, want hoewel wij geneigd zijn zo letterlijk mogelijk te citeren, omdat wij het wiskunde geleerd hebben op school en technisch onderlegd zijn en dat soort dingen meer, is het zo dat van oudsher deze citaten juist niet letterlijk zijn, maar men citeert vrij. Men geeft vrij weer wat er in de oorspronkelijke plaats gezegd werd. En dat is voor ons erg interessant, omdat we dan niet alleen een letterlijk citaat krijgen, maar we krijgen bovendien een verklaring van zo'n oorspronkelijke tekst. Kijk, als Jesaja zegt, wie gelooft zal niet haasten, dan zegt het Nieuwe Testament, als het dat schriftplaats aanhaalt, zegt, wie gelooft zal niet beschaamd worden. En haasten en beschaamd worden is niet hetzelfde hoor. Of haasten en niet beschaamd worden. Maar er staat, wie gelooft zal niet haasten. En het Nieuwe Testament haalt diezelfde schriftplaats aan en zegt, wie gelooft zal niet beschaamd worden. En het een is een verklaring en toelichting op het andere. En tezamen drukken ze één en dezelfde waarheid uit. Nou, dat is nou het aardige van zo'n vrij citaat. Nou, daar ga ik maar verder niet op door, want het doet verder niet zoveel ter zake. Het gaat er maar om dat ook de vertalers gedacht hebben dat hier in 1 Korinthe 15, vers 54 en 55 geciteerd werd uit Hosea 13, vers 14. Ze hebben het er zelfs bij gezet. Zo is het dus ook, al zijn de woorden niet helemaal gelijk. Maar de vraag wordt wel gesteld. De dubbele vraag van Hosea 13 vers 14 vinden we terug in 1 Korinthe 15 vers 55. Want in 1 Korinthe 15 vers 55 staat dood, waar is uw prikkel? Dat zou overeen moeten komen met, o dood, waar zijn uw pestilentiën? Hebt u dat? En in 1 Korinthe 15 staat vervolgens, hel, waar is uw overwinning? En in Hosea 13 vers 14 staat, hel, waar is uw verderf? Zie. En de verklaring daarvoor is niet moeilijk. Beginnen we bij het eerste zinnetje, namelijk, dood, waar zijn uw pestilentiën, zegt Hosea 13. En in plaats van pestilentiën noemt Paulus in 1 Korinthe 15 een prikkel. Maar een prikkel is een prikstok. Eigenlijk een ossenprik heet zo'n ding in het Nederlands. Niemand weet dat. Maar dat is zo, een ossenprik heet zo'n ding. Dat is een stok waarmee de os in zijn achterste geprikt wordt, opdat hij vooruit zou lopen. Ja, bij sommige dieren moet je hem achterste prikken, opdat hij achteruit zou lopen. Maar bij een os niet. Hè? Ja, als je een varken aan zijn oren naar voren trekt, loopt hij achteruit. Nee? Nou goed. Zo zijn er nog meer voorbeelden, maar daar gaat het nou niet over. Dus de prikkel, die prikstok uit 1 Korinthe 15, is gewoon het middel, het instrument waardoor de dood geactiveerd wordt. Dood, waar is uw prikkel, is de vraag. Wel, waarmee wordt de dood geactiveerd? Hoe komt het dat de dood actief wordt? Wel, antwoord Hosea 13 vers 14, door pestilentie. Door allerlei besmettelijke ziekten, dus. Want daardoor wordt de dood actief, daardoor treedt de dood in werking. Dus het is heel goed. aangehaald, alleen het is een vrije aanhaling, waarbij pestilentiën verklaard worden als de prikkel waarmee de dood wordt geactiveerd. En zo is het natuurlijk ook. Zodat het ene vers het andere netjes verklaart. En dan de tweede zin is, hel, waar is uw verderf? Tegenover hel, waar is uw overwinning? Daar volgt dan uit dat het verderf de overwinning is van de hel. Want wat doet de hel? Wat gebeurt er in die hel? Wat is dan in die hel? Wat bereikt die hel daar beneden? Oh, verderf. Dat is de overwinning van de hel. Dat is het verderf. En zo staat het ook. De een zegt, hel, waar is uw verderf? De ander zegt, hel, waar is uw overwinning? Waar het volgt dat het verderf de overwinning is van de hel. Het is niet zo moeilijk. Maar waar het nou werkelijk om gaat, is het merkwaardige verschijnsel dat deze profetie, die spreekt over de wedergeboorte en daarmee ook terugverzameling van Israël als volk in de toekomst, dat die profetie wordt toegepast op de opname van de gemeente. Sterker, ik zal het nog een keer anders zeggen. In Hosea 13 wordt weliswaar gesproken over de hel en over de dood, terwijl het in werkelijkheid gaat om de hel of de dood van een volk als zodanig. Dat hoeft nog niet eens de fysieke, lichamelijke dood te zijn. Het gaat gewoon om het bestaan van het volk als zodanig. Dat dat weliswaar ook iets te maken heeft met de fysieke dood, dat is natuurlijk wel duidelijk. Want wij weten onder wat voor omstandigheden Israël wedergeboren wordt in de toekomst. Dat zijn de omstandigheden van de grote verdrukking, waarbij inderdaad de dood een belangrijke rol speelt natuurlijk. Dat is wel waar. Maar als Israël dan tot behoud of tot geloof komt en terugverzameld wordt uit de volken, is dat nog niet een opstanding uit de dood. Althans niet uit gewoon fysieke, lichamelijke dood. Integendeel, dat is nou net wat er niet plaatsvindt. Wat er plaatsvindt is dat het overblijfsel, dat waren dus zij die niet gedood zijn, dat het overblijfsel behouden wordt en verzameld wordt en teruggebracht wordt naar het land. Dus van een fysieke dood is op dat moment dan helemaal geen sprake. Het is zelfs anders. Die dood in verband met Israël als volk wordt gevormd feitelijk door de heidenen. Door de volkeren als zodanig, door de vijanden van Israël. Ik heb het wel eens vaker uitgelegd. Het water bijvoorbeeld kan de uitbeelding zijn van de dood. Het kan ook de uitbeelding zijn van de volkeren. De zee dus, hè? De zee kan een uitbeelding zijn van de dood. Het kan ook een uitbeelding zijn van volkeren. En dat zijn die twee verschillende dingen, omdat wat de dood is voor de individuele mens, dat zijn de volkeren voor Israël. Als een mens sterft, gaat hij de dood in. Als Israël als natie sterft, wordt het verstrooid onder de heidenen. Het is dus feitelijk hetzelfde. Maar het wordt zo aangeduid als dood, alleen hier gaat het om de nationale dood van Israël in Hosea 13. En daar zal het uit verlost worden, het zal opstaan uit de dood, dat wil zeggen het zal verzameld worden uit de heidenen en gebracht worden in het land. Leest u bijvoorbeeld met me mee Ezechiël 37, heel eenvoudige, een zeer bekende profetie, die overigens ook wel misverstaan wordt hoor. Maar daar wordt gesproken over het herstel van Israël als volk in de toekomst en de terugverzameling van Israël. Ik moet erbij zeggen, er zijn er natuurlijk altijd die dat er niet in zien willen, omdat zij niet geloven dat Israël in geloof ooit nog eens een keer terugverzameld zal worden naar het land. Maar zij die dat wel geloven weten, herkennen het dus ook zeker hier in Ezechiël 37... waar dorre doodsbeenderen bij elkaar komen uiteindelijk een levend lichaam vormen. En tot hen wordt dan gezegd, vers 12 van Ezechiël 37, daarom profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Maar zij die in het land Israëls gebracht worden, komen niet uit het graf, maar komen vanuit de heidenen. Het zijn geen overleden Israëlieten die opstaan en dan in het land gebracht worden. maar het zijn verstrooide Israëlieten die tot geloof zijn gekomen, die de geest hebben ontvangen, zoals het de volgende vers blijkt, en daarom verzameld worden naar het land. Zoals trouwens ook uit de rest van het hoofdstuk blijkt, want ik ga maar gewoon verder. Gij zult weten dat ik de Heere ben, vers 13, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Ami, o mijn volk, het heeft dus van alles met Hosea te maken, hè? O Ami, o mijn volk. En dan vers 14, ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere, Heere. En dat het inderdaad gaat om de verzameling van Israël. Niet uit de dood als zodanig, maar uit de heidense volken, blijkt uit de rest van het hoofdstuk, waarin gezegd wordt dat ook de 2 en de 10 stammen weer één zullen worden. Het zal er één volk worden van 12 stammen onder 1 koning en onder 1 herder, namelijk onder de herder, de zoon van David, en onder 1 verbond, namelijk het nieuwe verbond, enzovoorts. Zodat die graven die daar genoemd worden in Ezechiël 37 zijn geen letterlijke graven, maar het is een beeld van de heidenen onder welke Israël verstrooid zijn. Bovendien, als u dat te ver gezocht vindt, dan zal ik u nog eens wat vertellen. In dat hele hoofdstuk wordt helemaal niet verder gesproken over fysieke graven. Want het gaat om beenderen, dode beenderen, delen van een skelet dus, die helemaal niet begraven zijn. Maar die gewoon uitgestrooid zijn in een vallei, in een vlakte. Een dal wordt het vertaald, maar het is een vallei, een vlakte, waar al die dorre doodsbeenderen liggen. En het zijn die beenderen die verzameld worden en die weer een lichaam vormen. Zodat in de strikte zin van het woord is er helemaal van een graf niet sprake. Maar waar wel sprake van is, is van de verzameling van deze beenderen. Dat wil zeggen, ze komen weer tot elkaar. Nou, dat is wat ik zeg. Israël zal verzameld worden vanuit de heidenen en gebracht worden in het land. Zodat hier niet sprake is van fysieke opstanding van Israëlieten, maar het is de sprake van de opstanding, de wedergeboorte van de natie, de Joodse, de Israëlitische natie als zodanig. En dat gebeurt uiteraard doordat de leden van die natie verzameld worden uit de volkeren en bij elkaar gezet worden in het land. In het land Israëls namelijk, alwaar zij Ami worden. En wij weten dat zij Ami worden niet door opstanding uit de dood, maar ze worden Ami door wedergeboorte, doordat ze de geest ontvangen. Zie, nou, wat we dus zien, is dat in Hosea 13 vers 14 helemaal niet gesproken wordt over letterlijk de dood van het volk, maar het gaat om de geestelijke dood van het volk, de verstrooiing van het volk, ook onder de heidenen, onder Asser bijvoorbeeld, want dat hebben we al een paar keer aangehaald. Het komt nog voor, trouwens, in het verdere verloop van het boek. Maar er is sprake van het terugverzamelen van Israël. Nou, het punt is nu dat hier een vers wat helemaal niet over de fysieke dood spreekt en wat toegepast wordt op de terugverzameling, de wedergeboorte dus van Israël in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat zo'n vers, zo'n profetie wordt toegepast op de opname van de gemeente. En het bijzondere daarvan is dat bij de opname van de gemeente wel degelijk sprake is van fysieke dood, lichamelijke dood. Daar wordt inderdaad gesproken over dat graven open zullen gaan enzovoorts. Ik geloof niet in 1 Korinthe 15, maar wel dan in 1 Thessalonicenzen 4. Graven zullen open gaan. Het is dus wel sprake van een lichamelijke opstanding. En toch is dat nog niet helemaal correct, want wij hopen nog altijd, hè, wij hopen nog altijd dat wij behoren tot diegenen die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren. En wij hopen dan ook deel te hebben aan de opname van de gemeente, zonder dat ons graf open moet, eenvoudig, omdat het ook nog nooit open geweest is. Met andere woorden, degene over wie daar gesproken wordt in 1 Korinthe 15, zijn niet allemaal opgewekt uit de dood. En toch wordt op hen datzelfde vers van toepassing gebracht. Waarom? Wel, omdat het niet primair om de dood gaat, maar het gaat primair om dat men het leven ontvangt en verzameld wordt en gezet wordt in de erfenis, het land dus, in de erfenis die beloofd was. Of nog anders gezegd, de verzameling van Israël uit de volkeren naar het land, naar het beloofde land, komt typologisch overeen met de verzameling van de gemeente, waar vandaan dan ook, naar het beloofde land, namelijk de hemel. Kortom, de uiteindelijke terugverzameling van Israël is een beeld van de uiteindelijke terugverzameling van alle gelovigen van deze bedeling. De gemeente dus. En ja, dat is nou eenmaal de manier waarop deze profetieën over Israël worden toegepast op de gemeente. En wij leren dat verschijnsel op deze manier. Wij lezen het Nieuwe Testament, komen we 1 Korinthe 15, komen een tekst tegen die uitdrukkelijk wordt aangehaald uit het Oude Testament, want staat erbij dat het aangehaald is uit het Oude Testament. De enige schriftplaats die ervoor in aanmerking komt is Hosea 13 vers 14 en we stellen daar vast dat het daar helemaal niet over de gemeente gaat, maar over Israël. En we stellen dan dus vast dat de profetieën over Israël in het Oude Testament kennelijk geestelijk worden toegepast op de gemeente. Ja, het is wel degelijk zo. De enige fout die men vervolgens dan maakt, is te zeggen dat ze dan dus niet meer van toepassing zijn op Israël. En dat is het misverstand. Want de toepassing van deze profetie op de gemeente sluit helemaal niet uit dat ze ook toegepast zullen worden op Israël, uiteraard. Op beide wordt het namelijk toegepast. Op eersten, zowel als laatsten, ongeacht de volgorde. Of de laatste nou eerst komt, de laatste maakt me niet zoveel uit. Zie, maar daar gaat het nou om. En we zien dus de profetie over het herstel, de terugverzameling van Israël en het in bezit nemen van het beloofde land van Israël, dat die profetieën worden toegepast op de opname van de gemeente. En dat is nog maar één ding, want het zal blijken dat dergelijke profetieën niet eens alleen worden toegepast op de uiteindelijke opname van de gemeente, dus de uiteindelijke verzameling van de gemeente, maar ze worden veel breder nog toegepast op de verzameling van de gemeente als zodanig, niet alleen bij de opname, maar ook in onze dagen en in het verleden enzovoorts. Want strikt genomen is het zo dat de verzameling van gelovigen uit zowel Joden als heidenen en naar de hemel toe, die verzameling vindt al lang plaats. En de opname van de gemeente is niet anders dan slechts de lichamelijke voltooiing daarvan. En ik zeg dat met nogal wat nadruk, omdat wij in Efeze 4, maar ik ga het niet uitleggen verder hoor, maar dat we in Efeze 4 een profetie tegenkomen die eveneens is aangehaald uit het Oude Testament, een bekende overigens, want daar staat dat de gemeente één is, met één dit en één dat en één zus en één zo, één geloof, één vader, één doop, één noem maar op en weet je wel, één. Maar aan elk één binnen die gemeente heeft God gaven gegeven, verschillend. Dus één gemeente, maar de leden van die gemeente zijn verschillend, hebben verschillende gaven ontvangen. Daarna wordt er prompt een schriftplaats aangehaald uit het Oude Testament, waarna weer verder gegaan wordt met God heeft nou eenmaal aan de een gegeven tot apostel, ander tot profeet, ander tot evangelist, ander tot herder en leraar, enzovoort. Zo gaat het verhaal nog verder. Maar daartussenin staat een aanhaling uit Psalm 68 vers 19, de bekende woorden waar staat opgevaren zijnde naar de hoge heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, ja ook de onderhorigen om bij u of hen, dat weet ik niet, wil ik aanwezen, om in ieder geval bij te wonen. Dat is wat er staat. Het wordt aangehaald in Psalm 68 en het spreekt over dat wat gevangen is, wordt gevangen genomen. Iets wat in ballingschap is, wordt in ballingschap gebracht en anderen uiteraard. Het wordt gehaald uit de ene gevangenis en het komt in de andere. Dat is de gedachte. En in Psalm 68 vers 19 is het geen probleem, want dan gaat het gewoon om Israël, want dat is altijd in ballingschap zoals bekend. En het zal uit de ballingschap gebracht worden, de Heer zelf zal het als het ware gevangen nemen en zetten in zijn gevangenis, namelijk in het land. Want een gevangenis, ik zeg het elke keer, een gevangenis is niet een hok waarin je opgesloten wordt, maar een gevangenis is een afgescheiden ruimte waarin je buitengesloten bent. Ja, Buiten de gemeenschap, buiten de maatschappij. Dat is de essentie van een gevangenis. Wel, Israël werd verstrooid uit het land, werd dus buiten het land gezet. Buiten de Israëlitische samenleving, zal ik maar zeggen. Het werd verstrooid, had geen deel meer aan de zegeningen die God aan Israël beloofd had. God verstrooide ze zelf onder de heiden en dat was het dan. Ze waren dus buitengesloten en dus in ballingschap, gevangenis, dat is hetzelfde woord. En wat er vervolgens gebeuren zal in de toekomst, is dat de Heer hen die in die ballingschap zijn, weer gevangen zal nemen en dan zal ze verzamelen en dan zal ze trekken uit die volkeren en dan zal ze opnieuw in de gevangenis zetten. Dan worden ze weer buiten de gemeenschap geplaatst, maar nou is het buiten die gemeenschap van heidenen. Dan worden ze bij elkaar gezet in het beloofde land, in Palestina zelf. En dat is wat er staat. Hij zal de gevangenis gevangen voeren, wegvoeren staat er. En hij zal hen daar gaven geven. En hij zal bij hen wonen en zij zullen bij hem wonen, staat er allemaal. Nou, die profetie uit Psalm 68 past Paulus in Efeze 4 toe op de gemeente. Er worden wilde verhalen over verteld, maar dat kan ik ook niet helpen, hè, over die profetie. Maar de eenvoudige toepassing ervan is dat wij, die onder de heidenen zijn, net als elke Jood ook, verstrooid onder de volken, wij heidenen, wel, wij komen tot geloof en God voert ons daaruit en zet ons bij elkaar in ons beloofde land. Ja, dat is een beetje hoog, hè? Maar het is in de hemel. Dat is ons beloofde land. En het staat in Efeze, dus het klopt precies. Want Efeze begint zo. Met dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Let wel, niet letterlijke, niet fysieke zegening, maar geestelijke zegening. Zodat het inderdaad gaat om de geestelijke betekenis van de profetie. En we hebben die vervulling daarvan in Christus en in de hemel. In een hemels vaderland dus. Nou, dat is het verhaal. Wij worden verzameld uit de heidenen, net als Israël verzameld zal worden uit de heidenen in de toekomst. En wij worden gezet in ons Kanaan, in ons hemels Kanaan heet het dan, het Jeruzalem daarboven is. Terwijl in de toekomst Israël zal verzameld worden naar het aardse Kanaan. En het Jeruzalem, het tastelijke Sion zal ik moeten zeggen, hier op aarde. En dan weer terug, terwijl wij verzameld worden naar een ontastelijk Sion in de hemel. Al Hebreeën 12 inmiddels. Ja, laat het maar eens over je heen komen, deze spraakwaterval. Want dit is het principe wat we moeten leren verstaan. De uitdrukkelijke parallel tussen Israël en de gemeente. We moeten de overeenkomst kennen, we moeten uiteraard ook de verschillen kennen. Maar we moeten goed zien dat daar een parallel tussen is. En dat die keren, dat profetieën uit het Oude Testament worden aangehaald en toegepast worden op de gemeente, dat niet zomaar incidenteel gebeurt bij wijze van illustratie, maar dat daarmee ons dat systeem van die profetie wordt uitgelegd, door een tipje van de sluier opgelicht. Kijk even hoe het werkt, zegt Paulus dan eigenlijk. Zal ik het even laten zien? Neemt even een profetie, past een tool de gemeente, enzovoorts. En dat is het dan. Opdat wij onze les daaruit zouden leren, zouden zien dat het nou eenmaal zo in elkaar steekt. En hij deed het in Efeze 4 en hij doet het in 1 Korinthe 15, waarmee hij dus gewoon gezegd heeft dat de waarheid omtrent de opname van de gemeente ontleend is aan de profetieën van de terugverzameling van Israël. Sterker nog, de hele roeping van de gemeente is ontleend aan de terugverzameling van Israël. En wanneer wordt Israël terugverzameld? Eenvoudig, als het tot geloof gekomen is in de Heer Jezus en dus geplaatst wordt onder het nieuwe verbond en de geest ontvangt enzovoorts. En wanneer gebeurt het met ons? Wel, precies hetzelfde. Als wij tot geloof komen, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en wij de geest ontvangen enzovoorts, dan trekt hij ons en leidt ons naar onze positie in Christus en in de hemel. Nou, dat is de gedachte. Zie. Het is dus eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, dat het aanhalen van deze schriftplaats uit Hosea in 1 Korinthe 15 is natuurlijk, anderszins is het volstrekt overbodig. Begrijp je me goed? Waar is het nou voor nodig om zo'n schriftplaats aan te halen in 1 Korinthe 15, een schriftplaats die bovendien niet eens correct letterlijk geciteerd wordt en die bovendien helemaal niks toevoegt aan de waarheid die daar in 1 Korinthe 15 vermeld wordt? Ja, ja, als we opgewekt worden en de Heer tegemoet gaat in de lucht, ja, dan is vervuld wat geschreven is. Hel, waar is uw prikkel en waar is uw verderf en dood, waar is uw pestilentie? Dan zeggen we, ja, ja, dat zal wel. Dat hadden wij zelf ook wel kunnen bedenken, maar wat maakt dat nou uit? Zie. Nee, maar het gebeurt daar uiteraard opdat we zouden zien dat die waarheid van de opname van de gemeente, dat punt 1 een verborgenheid is, want dat stond er eerst. En punt 2 wordt dan gezegd waar het bijvoorbeeld verborgen was. Stond toch eerst, ik vertel je een verborgenheid. Nou, waar is het dan verborgen? Nou, onder andere in Hosea 13, vers 14. En nu we dat weten, dat het dus ontleend is aan de terugverzameling van Israël, vinden we de opname van de gemeente dus nog een paar keer vaker in de Bijbel, want we vinden nog een paar keer vaker in de Bijbel profetieën over de terugverzameling van Israël. Kortom, alles wat spreekt over de roeping van Israël, spreekt dus ook over de roeping van de gemeente. Alleen moet je het wel uit elkaar houden, want er zijn wel belangwekkende verschillen. Al was het maar alleen dat toepassingen van op de gemeente inderdaad een verborgen toepassing is en daarom een geestelijke toepassing, een typologische toepassing. Nou. En verder, de richting waarin wij verzameld worden is niet horizontaal, daar ergens naar zoveel graden noordenbreedte en zoveel oostenlengte, kortom Jeruzalem, maar is een terugverzameling verticaal, naar boven. Allemaal hetzelfde, allemaal recht verticaal, dat weet je inmiddels, hè? Allemaal recht omhoog. Komen we elkaar vanzelf tegen. Nou, dat is zo ongeveer de gedachte die hier in dit vers ligt. Dus de overwinning op de dood, daar zal ik nog wat bij vertellen, want nou maak ik twee toepassingen, maar ik had de derde natuurlijk ook moeten noemen. Kijk, als er gesproken wordt over dood, waar zijn uw pestilentie en hel, waar is uw verderf? En ik vraag u gewoon, los van het schriftverband, waar dat op slaat, in welke tijd dat vervuld wordt, dan moet u keurig netjes zeggen, dat is na de jongste dag. Kijk, want dan zijn alle doden opgewekt. Toch? Ja, pas na de 1000 jaren, dus bij de jongste dag, worden de overige der doden opgerukt. Dan zijn dus alle doden opgerukt. Dan is de dood dus overwonnen enzovoorts. Dat is waar. Maar wat gebeurt er dan? Wel, dan worden inderdaad de gelovigen, die er zoal geweest zijn, verzameld. En ze worden gebracht in hun beloofde land. Dat is gewoon de nieuwe aarde. Zie? Nou, en meer dan 1000 jaar daarvoor vindt hetzelfde plaats als niet de volkeren en de doden in het algemeen. Maar het overblijfsel van Israël en de volkeren, het levend overblijfsel waar dat verzameld wordt en gezegd wordt in hun land. Dat is nog niet de nieuwe aarde, maar dat is de herverdeling van de aarde, van deze oude aarde. En daarna wordt het ook nog een keer toegepast op de verzameling van de gemeente. Niet naar een aarde of een nieuwe aarde, maar naar de hemel en vervolgens de nieuwe hemel. Nou, dat is het verhaal. En dan heb je het dus inderdaad drie keer. En daardoor is het verklaard waarom die woorden van de dood daarop van toepassing gebracht worden. Waarom is het de dood? Waarom is het de hel? Want in verband met Israël, toegepast op Israël aan het eind van de 70ste week, is het niet letterlijk de dood of letterlijk de hel, maar hooguit geestelijk, want het gaat om de verstrooiing van het volk onder de heidenen. Dat zijn de graven, zal ik dan maar zeggen. En in verband met de gemeente moet je ook zeggen van nou, het merendeel is natuurlijk eerst overleden en zal opstaan, maar een deel ook niet. Zodat het daar ook niet voluit op van toepassing gebracht kan worden. Maar het punt is gewoon dat de vers spreekt over de uiteindelijke overwinning over deze oude schepping die beheerst wordt door de dood. En de uiteindelijke overwinning is die van de jongste dag, maar daarop wordt al vooruitgegrepen aan het begin van de 1000 jaren en zeker ook bij de opname van de gemeente. Daar wordt het dus allemaal op van toepassing gebracht. Vandaar dat je als je wilt, als je per se wilt, en zulke mensen zijn er veel, als je per se wilt kun je de dingen zo dadelijk door elkaar husselen dat je het verschil niet meer ziet. En men verklaart dus Ezechiël 37 als van toepassing op de jongste dag. En men verklaart Hosea 13 vers 14 als van toepassing op de jongste dag. En 1 Korinthe 15 verklaart men als van toepassing op de jongste dag. En met Efeze 4 lukt het niet. Maar daar heeft men een andere toepassing voor gevonden. Die ik u uiteraard niet zal meedelen deze keer. Goed, dat was dan Hosea 13 vers 14. waar de overwinning op de dood, kortom gewoon het in werking treden van een nieuw verbond, wordt aangekondigd, want daar komt er in de praktijk op neer. En de laatste toevoeging aan het vers, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, duidt er dus op dat nu inderdaad er geen uitstel meer is, geen vertraging, maar in tegendeel, de beloften die in Israël gedaan zijn, zullen inderdaad nu vervuld worden, zoals er staat in vers 15, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen, te midden van de broederen. Die hij is uiteraard nog steeds Efraïm uit vers 12, waarbij Efraïm genoemd wordt in de plaats van Israël, maar ook als de vertegenwoordiger van Israël, als de eerstgeborene van Israël. En dat dat zo is, blijkt ook uit vers 15, als er staat, hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Dat betekent te midden van de broederen, en dat betekent uiteraard samen met de broederen. Het gaat niet alleen om Efraïm, maar het gaat om heel Israël, wat behouden wordt en wat vrucht zal voortbrengen. En daar gaat het uiteraard maar om. Dat de vrucht wordt voortgebracht. En vrucht voortbrengen is in principe gewoon wedergeboren worden. Dat wil zeggen dat nieuw leven tot stand komt. Daarna kun je ook nog van vrucht voortbrengen spreken natuurlijk. Maar ik heb niet de indruk dat het daar hierom gaat. De gedachte is gewoon dat in het verleden die vrucht niet is voortgebracht onder het oude verbond. Maar dat het nieuwe verbond er is opdat onder het nieuwe verbond wel vrucht voortgebracht zou worden. En die eerste vrucht is gewoon de wedergeboorte van het volk als zodanig. Waarna meteen in het verdere van dit vers weer aangehaald wordt op welke wijze die vrucht dan tot stand komt. Maar u kent dat verschijnsel hier uit het laatste deel, tweede deel mag ik wel zeggen, van Hosea, waar steeds heen en weer gesprongen wordt tussen de situatie in het verleden van Israël en de situatie van Israël in de toekomst en hoe dat dan zo komt. En daarbij wordt altijd gewezen op het ingrijpen van God in de geschiedenis van Israël. In de praktijk betekent dat dat er oordelen komen over Israël, opdat het tot gehoorzaamheid gebracht zou worden. Dat is ook hier in vers 15 het geval, want er staat, hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. En dan staat er wel, doch er zal een oostenwind komen, maar dat doch, dat is zeker een hobby geworden hier van de vertalers. Maar laat het maar gewoon weg, want het gaat niet om de tegenstelling, het gaat er juist om hoe dit tot stand komt. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen, dan zeggen wij, hoe zal dat nou komen, want in het verleden is dat er niet gebeurd. En dan is het antwoord wel, er zal een oostenwind komen, een wind van de Heere. Opkomend uit de woestijn en zijn springader zal uitdrogen, zijn fontein zal verdrogen, diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. En in het algemeen kun je dus zeggen dat het vers spreekt over de grote verdrukking die over Israël komt. Maar je kunt nog breder zeggen, het spreekt over het oordeel wat de Heer over een ongelovig, onvruchtbaar, goddeloos Israël zou zenden, al in de dagen van Hosea, zal ik maar zeggen. Maar het vindt uiteraard zijn hoogtepunt in de grote verdrukking. Er zal een oostenwind komen. Er komt in ieder geval iets uit het oosten. Nou, uit het oosten komt nogal wat. De wijzen komen daar vandaan, ja. Maar uit het oosten komt bijvoorbeeld ook de grote verdrukking. Dat was Matthäus 24. Want gelijk de bliksem uitgaat uit het oosten en schijnt uit het westen. Al zo zal ook die verdrukking wezen immers. Hè? Dat was, even kijken, Matthäus 24. De rechtse bladzijde, rechtse kolom, net boven het midden. Inderdaad. Vers 27 van Matthäus 24. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En dat spreekt inderdaad over de dagen van de verdrukking, zoals het volgende vers ook zegt. En terstond na de verdrukking van die dagen, enzovoorts. Die verdrukking komt uit het oosten, omdat de Heer zelf uit het oosten komt. Hebt u dat, vers 27? Daar staat, de bliksem komt uit het oosten. Zo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. En dus komen uit het oosten. De Zoon des Mensen zelf komt namelijk uit het oosten. Bovendien, bliksem is vuur van de hemel. En vuur is bijvoorbeeld geest. Met andere woorden, die bliksem, dat is gewoon de Zoon des Mensen. Dat is de geest van de hemel, of het vuur van de hemel. Het is de Heer zelf, het is God zelf. Die komt van het oosten en het is het vuur van de hemel, het is het licht van de hemel, omdat het God zelf is die uit de hemel komt. Kortom, het is Christus uiteraard, de Zoon des Mensen, die zal verschijnen, maar inderdaad als oordeel. Hij zal het vuur brengen, hij zal geest brengen en in het algemeen staat er dat het vreselijk is te vallen in de handen van God die een verterend vuur is. Want onze God is een verterend vuur. Kortom, dat vers daar in Matthäus 24 spreekt over de grote verdrukking die zal komen. Die komt uit het oosten, omdat oosten in de symboliek nou eenmaal de oorsprong is. Niet alleen in de symboliek, in de taal ook. Want Kedem, vertaald met oosten, betekent gewoon oorsprong. En als werkwoord heeft het de betekenis van vooruitgrijpen op iets, anticiperen. Iets voor zijn. En zo is het. Het oosten is dus hetzelfde als de oorsprong. Vandaar dat van de Olijfberg staat in Zacharië 14, dat hij voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Zacharië 14 vers 3 of zo, hè? Of 4, daar in de buurt. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Als je in het westen zou gelegen hebben, lag je niet voor Jeruzalem, maar achter Jeruzalem. De oorsprong der dingen is in het oosten. En daarom wordt de schepper ook gezien in het oosten. Die komt uit het oosten. Wijsheid komt dan ook inderdaad uit het oosten. Maar helaas, de verdrukking komt ook uit het oosten. De geest komt dus uit het oosten. En dus komt de wind, want dat is geest, ook uit het oosten. En als de Heer verschijnt, verschijnt hij dus in een oostenwind, om maar eens wat te noemen. Was het bij Elia ook niet zo, of ben ik in de war? Er staat er niet bij waar die wind vandaan kwam. Dan zoek het maar eens uit. Maar het is leuk dat in Johannes 3 spreekt de Heer tot de leraar van Israël. Heeft hij het ook over wedergeboorte en dus ook over de uiteindelijke bekering van Israël. En hij zegt dat men dus uit de geest geboren moet worden. En de geest, namelijk de wind, waait waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Maar men zou het moeten weten. Hij komt namelijk uit het oosten. Staat hier ook. Er zal een oostenwind komen. Want oosten, dat wil zeggen de oorsprong. En wind staat voor geest. Zodat een oostenwind altijd duidt op de geest van God. De geest van de schepper zelf. En daar sta ik nou wel omstandig uit te leggen. Maar dat had niet gehoeven. Want het staat erachter, er staat namelijk, een wind des Heren. En dat kun je natuurlijk vertalen met een wind van de Heren. Maar het ligt veel meer voor de hand om netjes te vertalen met een wind, namelijk de Heren. Ja, de uitdrukking de geest des Heren betekent ook niet de geest van de Heer, maar het betekent de geest namelijk de Heer. Zo is het hier ook. Een wind des Heren, ja, die wind, die geest, is de Heer uiteraard. Er zal een oostenwind komen. Dat betekent dat de Heer zelf, die de oorsprong is van Israël en van Jeruzalem, die zal zelf komen. Dat klopt ook, want er staat, hij zal opkomen uit de woestijn. Ja, ze weten niet van waar hij komt, stond er in Johannes 3, dat weten ze ook niet, maar staat in de Bijbel waar hij vandaan komt. Hij komt uit de woestijn van Edom. Maar ze weten niet wie er vandaan komt. En dus zeggen zij, wie is het die van Edom komt? Met bloed besprenkelde klederen van Bozra enzovoorts. Ergens achter in Jesaja. Is het niet 63 of daarin? Hè? Ja? Goh. Goed, hè? Goed, Jesaja 63 vers 1 sprak hij niet zonder trots dat hij het uit zijn hoofd wist. Dankjewel, vrouw. Inderdaad, hij komt dus uit de woestijn. Ook letterlijk is dat zo. Maar er zit nog veel meer achter, want je kunt natuurlijk altijd de vraag stellen, maar waarom staat het hier dan zo ingewikkeld? Wel, omdat, vanwege de typologie, omdat men namelijk weet wat een oostenwind inhoudt. Ook als in Israël, net als in Nederland, als de wind komt uit het oosten, dan brengt hij de warmte mee van het vasteland. En als in Israël de wind waait uit het oosten, komt hij dus inderdaad uit het oosten, dus uit de woestijn. Hij waait naar de zee toe. Zie? Dus dat is in ieder geval, als het zomer is, is het een hete wind. En dat is wat hier ook staat. Het is geen prettige wind dan. Het is trouwens in Nederland ook zoals midden in de zomer een oostenwind waait. Nou, ik zal je vertellen dat het dan warm en benauwd is hoor. Dus zo is het niet zo lekker. Hè? Of vind je het wel lekker? Hè? Als die in de winter waait, is het verschrikkelijk koud. En in beide gevallen droogt dus het water op. Hè? Ja. Soms wordt het zelfs erg hard. Als je niet oppast, stuift het ook nog. Nou, wat hier dus staat is dat de wind die komt uit de woestijn. Het is dus een hete wind. Spreekt inderdaad over de hittige toorn des Heren. Dat is een Bijbelse uitdrukking. De hittigheid van zijn toorn. En daarom staat er, hij komt uit de woestijn. En dus, en zijn springader zal uitdrogen. Die zijn staat terecht met een kleine letter, want het is die van Efraïm. De springader is gewoon de bron, het water dus, het water, de springader zal uitdrogen, men zal het water kwijtraken, men zal het leven kwijtraken, en het staat er nog een keer achter, en zijn fontein, of namelijk zijn fontein, zal verdrogen. Dus uiteraard hetzelfde, de gedachtegang is dat het leven ontbreken zal. Als die grote verdrukking komt, zal dat het einde betekenen van de staat als zodanig. Maar in het algemeen betekent, als de Heer een oordeel zendt over Israël, betekent dat er een eind aan het nationale bestaan van Israël komt. Dat was in het verleden zo, zal in de toekomst net zo goed zo zijn. En daarom wordt de Heer hier uitgebeeld als een oostenwind. Wel, punt 1, hij is geest, hij laat zich dan nog niet zien, maar hij brengt een oordeel, wat op gevolg heeft dat het leven verdwijnt. Het wordt dus vergeleken met deze oostenwind. Waarna er een heel andere uitdrukking achtervolgt, die lang niet zo typologisch is. Er staat namelijk, diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Wel, diezelfde is gewoon die wind, of de Heer zelf. Je zou het best met een hoofdletter mogen schrijven eigenlijk. De wind des Heren. Wel, diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. De schat, dat is het woord in de Statenvertaling voor een voorraad. Zoek het maar op, neem maar een concordantie. Dat kan iedereen echt makkelijk constateren. Het woord schat staat ja, voor rijkdom, maar in het algemeen voor voorraad. Men kan ook een schat hebben aan graan bijvoorbeeld. Niet omdat het een vermogen is, maar omdat het wel een grote hoeveelheid is. Een schat staat dus voor een voorraad. Al wat er is, het bezit, zo wordt het ook wel opgevat. Gewenst, wel dat zijn de dingen die men nodig heeft. De verlangde dingen. De gewenste, niet in de zin van dat het zo luxe is, maar in de zin van dat men het nodig heeft. Men heeft er behoefte aan, er is vraag naar. Dus wat neutrale vertaald, diezelfde zal de voorraad van alle noodzakelijke huisraad roven. En huisraad, dat is aardig vertaald hoor, maar het betekent, het staat voor dingen die bereid zijn. Elk ding wat op een of andere wijze geconstrueerd is, gemaakt is, bereid is, wordt met dit woord aangeduid. Dus niet zomaar dingen die in de natuur voorkomen, dat is niet de gedachte, maar het zijn dingen die uitdrukkelijk gemaakt zijn. Vandaar dat het met huisraad vertaald kan worden, want als deze dingen zich in huis bevinden, is het uiteraard de inboedel. De huisraad, zo leer je nog eens Nederlands, hè? De inboedel, ja. Maar als het in de fabriek geweest zou zijn, dan zouden het de machines geweest zijn. He? En als het in een magazijn geweest was, dan was het gewoon de voorraad, ongeacht wat het verder, waar het verder uit bestaat. En als het een tempel was, dan zouden het afgodsbeelden geweest zijn. Ja, als het een afgodentempel was, uiteraard, dan zouden het afgoden geweest zijn. Kortom, dat woord huisraad staat voor alles wat de mens zelf maakt, alles wat hij bereidt. En daar gaat het om, want als de Heer komt, als deze Heer komt met die oostenwind, zal ik dan maar zeggen, als die verdrukking komt, of in het algemeen, als het oordeel van de Heer komt, dan houdt dat in, of is een consequentie daarvan, dat alles wat men zelf gemaakt heeft, inderdaad verdwijnt. Het leven verdwijnt, maar dat niet alleen, alles wat men tot stand gebracht heeft, verdwijnt ook. En dat is wat deze laatste zin hieraan toevoegt. Het land zal woestheid en ledigheid en duisternis worden. Een profetie genoeg die dat zeggen. En alles zal eruit verdwijnen. Het zal ledig worden. Alles wat men zelf gebouwd heeft, zal inderdaad vergaan. En toegepast, niet op de inhoud van de tempel, maar op de tempel zelf, betekent dat de tempel zal verwoest worden. Zal geen steen op de andere gelaten worden. Jeruzalem zal verwoest worden. Dat wat men zelf gemaakt heeft, de houten en stenen, weet u nog, het zal allemaal verwoest worden. Het kalf zal vermalen worden, de gouden kalveren wel te verstaan. Dat zijn allemaal dingen die we in het verleden in Hosea al zijn tegengekomen. Nou, dat is wat in deze laatste zin gezegd wordt. De Heer zelf, dan wel die oostenwind. De geest des Heren, diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Met als consequentie Samaria zal woest worden. Ik ben een beetje de tel kwijt hier, maar ik heb begrepen dat in sommige Bijbelvertalingen het laatste vers van hoofdstuk 13 gerekend wordt als het eerste vers van hoofdstuk 14. Vandaar dat je in sommige andere Bijbels een andere indeling vindt. In het Nederlands hebben we dat probleem niet, maar geloof de Engelse Bijbel wel verspringt. Die doet er wel meer. En in het Hebreeuws is het in ieder geval anders. Dus er bestaan wat moeilijkheden over dan. Maar het is ook duidelijk, want in vers 15 staat aan het begin van het vers dat Israël of Efraïm vrucht zal voortbrengen. Maar in de tweede helft van het vers wordt prompt weer gesproken over een oordeel wat over het land zal komen. Dat gaat gewoon verder in hoofdstuk 14. Vandaar dat het nogal voor de hand ligt om bij het voorgaande vers, dus bij 13 vers 15, een nieuw hoofdstuk te laten beginnen. Maar we trekken ons er niks van aan, maar ik zeg het er alleen maar even bij. Dus hoofdstuk 14 vers 1 gaat dan verder met Samaria zal woest worden. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, waarvan de stam van Efraïm de belangrijkste was. Dus Samaria komt in zijn algemeenheid overeen met Efraïm uit 13 vers 12. Samaria zal dus woest worden, want inderdaad, alles wat men zelf gemaakt heeft, de hele voorraad ervan, zal geroofd worden, zal verdwijnen. Dus Samaria zal woest worden. Wel, er had er kunnen staan, Jeruzalem zal woest worden. Maar u weet, in Hosea wordt de nadruk gelegd niet op het tweestammenrijk, maar op het tienstammenrijk. Het is omdat de nadruk gelegd wordt op de eerstgeborene. Vandaar dat we hier in het eind van dit boek ook inderdaad bepaald worden bij de eerstgeborene. En vandaar dat we in het begin van het boek ook bepaald werden bij de eerstgeborene, namelijk Jezreel. En u weet, misschien weet u dat niet meer, het is lang geleden, maar we hebben in verband met Jezreel hebben we het nog eens gehad over die bekende, meest beruchte koning van het tienstammenrijk, Agab. Hè? En die wijngaard in Jezreel enzovoort, dat is een heel verhaal alvast. Nou, vandaar, het hangt dus samen, het tienstammenrijk onder leiding van Efraïm. En Samaria. Samaria zal dus woest worden. Wel, in andere profetieën wordt gesproken over Jeruzalem zal woest worden, maar de waarheid wordt er niet anders van. Het betekent domweg dat het oordeel zal komen. Al wat men zelf gebouwd heeft, zal verdwijnen, zal vernietigd worden, opdat voortaan alleen nog maar dingen zouden bestaan die God gemaakt heeft. Niet eigen werken, maar dat wat God gedaan heeft. Er is grote misverstand met betrekking tot de tegenwoordige staat Israël. Men denkt dikwijls, soms denkt men helemaal niet, maar als men al denkt, denkt men soms dat het de vervulling is van Gods beloften aan Israël. En dat is het misverstand. Het is weliswaar de vervulling van bepaalde profetieën, maar zeker niet de vervulling van Gods beloften. En het is zeker niet zo dat God dit allemaal doet, want Als God er zich mee bemoeit, zal hij Jeruzalem verwoesten. Zo goed als Samaria verwoest werd en Jeruzalem verwoest werd in het verleden, zo zal Jeruzalem weer verwoest worden. Leidt ook geen enkele twijfel, er zijn profetieën genoeg die dat zeggen, en ik noem altijd er maar één, want dat vind ik genoeg, omdat iedereen hem kent, dat is de bekende profetie van Zacharië 14. Iedereen weet het, als de Heer komt, zal hij staan aan de Olijfberg. Maar als u dat weet, had u twee versen eerder moeten lezen, dat op diezelfde dag Jeruzalem verwoest zal worden. Dus als Jeruzalem niet verwoest wordt, komt de Heer ook niet op de Olijfberg. Nou, dan kun je de rest dus van de profetie ook wel vergeten. Hè? Er is gewoon, er werd daar geen keuze in, dat staat nou eenmaal als een paal boven water. Is ook een reden waarom Jeruzalem verwoest zal worden. Ja, als we dat nou nog niet weten. Hè? Vanwege ongeloof uiteraard. Sommigen zeggen dat daarom schepen van Townsend de Torresen zinken, maar dat is een misverstand. Hè? Ja, daar is geen goede reden voor om dat te zeggen. Maar goed. Maar Jeruzalem zal erom verwoest worden. Dat is een ding dat zeker is. En uiteindelijk elke stad hoor. En elk volk wat in ongeloof zich afwendt van de Heer. Dat is op zich niks nieuws. Dus Samaria zal verwoest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Niet tegen een God, niet tegen die God, maar tegen haar eigen God. En dat is normaal de consequentie als men tegen zijn eigen meester, zijn eigen baas zal ik maar zeggen, wederspannig wordt. Wel, dan krijg je ontslag. Hè? Ja. Als je tegen je eigen meester, als de hond tegen zijn baas tekeer gaat, dan kan die, is toch niemand van de dierenbescherming, dan kan die op zijn, bliksemmeter dat, hè? Kan die krijgen, ja. Hè? Een mieter, oh ja, nou, een mieter, ja. Dat is Gronings voor mijter, dat weet je waarschijnlijk, hè. Ja, dat is wat. Goed, weten we dat ook weer. Samaria zal dus woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Nou is het ineens weer vrouwelijk. Samaria is nou ineens vrouwelijk. Soms is het mannelijk, soms is het vrouwelijk. Hier is het vrouwelijk, haar God. Er is ook een goede reden voor, omdat het erom gaat dat Samaria ondergeschikt was aan haar God uiteraard. En haar God is uiteraard haar Heer, haar meester. En het komt ook overeen met de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek, waar we Israël zagen uitgebeeld in de gedaante van Gomer, de vrouw die in opstand was tegen haar man, Hosea. En zo was Samaria wederspannig tegen haar God, met als consequentie het zal woest worden. Zij, meervoud, dus de inwoners van Samaria, of allen die vanuit Samaria geregeerd worden, oftewel gewoon het tienstammenrijk, of nog beter, gewoon Israël, zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen, uiteraard, want de vertalers zijn weer bang dat wij niet begrijpen dat het geen mannen zijn. Ja, je weet het maar nooit tegenwoordig natuurlijk. Maar ja, de vertalers doen het vrij consequent meestal. Ze zeggen dat woord zwangere is een zelfstandig woord, bijvoeglijk naamwoord. En dan weten wij niet of het mannelijk of vrouwelijk is. Om aan te geven dat het een vrouwelijk woord is, in de grondtekst zetten ze het woord vrouw erachter. Nou, zo zal het wel zitten. Maar het is tamelijk overbodig, lijkt mij. Hè? Dus goed, hun zwangeren zullen opengesneden worden, staat er. Het was trouwens al eerder aangehaald, ook in Hosea zelf, deze dingen. Het betekent inderdaad dat er geen leven zal zijn. Namelijk, zij zullen door het zwaard vallen. Daarmee worden kennelijk de mannen bedoeld, of de mensen in het algemeen. De kinderkens, zou een volgende generatie moeten zijn, zullen worden verpletterd. Gewoon, ja gewoon, zoals dat gebruikelijk is. U weet toch, weet u hoe dat werkt? Nee, ze pakken de kinderen op als laatste stuk. Tegen de muur of tegen de grond, zo deed men dat. Ze zullen verpletterd worden, te pletter vallen of verslagen worden. Nou, dat is in het verleden ook inderdaad gebeurd. En ik kan rustig zeggen, dat was wel degelijk vanwege het ongeloof van Israël. Want anders zouden die vijanden dat niet hebben kunnen doen, zouden ze daar de gelegenheid niet toe gehad hebben. In het algemeen is dat dus zonder meer waar. En dat is nog maar één helft van het verhaal. Want de andere helft van het verhaal is dat het niet alleen verleden is, maar het is net zo goed profetie. Het zal alsnog gebeuren. Jeruzalem zal verwoest worden, de stad zal ingenomen, de vrouwen zullen geschonden worden enzovoorts. Nog steeds Zacharië 14 vers 1, onmiddellijk voorafgaande aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg, waarna sommigen zullen uitroepen, dan komt hij net te laat, maar we moeten dan vaststellen, dat is niet net te laat, hij had niet eerder kunnen komen. Want als eerst niet het ongeloof is weggedaan, komt de Heer niet. Hij kwam een keer tot een ongelovig volk en men heeft hem afgewezen. Als hij de volgende keer komt, komt hij alleen als eerst gelovig zijn. Dat is toch vanzelfsprekend? Nou, dat is ook wat hier aangekondigd wordt. Een definitief oordeel waar staat: zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangeren zullen opengesneden worden. Dat betekent dat er inderdaad geen volgende generatie meer is. En ik denk dat het zelfs letterlijk gebeurt. Hè? Ja, dat deed men zo, ja. Waar het nou voor nodig was begrepen, heb ik ook nooit begrepen. Maar men doet dat schijnbaar. Zie. Maar de gedachte ervan is gewoon dat er inderdaad geen leven overblijft. Niet de generatie en niet de volgende generatie, maar niks. En in verband daarmee staat: bekeer u, o Israël, tot de Heere. Let op dat er nou niet staat Samaria of Efraïm, maar inderdaad Israël. Want het is niet alleen op het tienstammenrijk of alleen op Samaria of alleen op Efraïm van toepassing, maar op heel Israël. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En dan wordt er dus precies bij gezegd waarom zij vallen, waarom zij gevallen zijn, namelijk om hun ongerechtigheid. Het is namelijk het gevolg van hun ongerechtigheid. Namelijk, het is het gevolg van dat zij wederspannig geweest zijn tegen hun God. Want dat is hun ongerechtigheid. Ja, begrijpt u me goed? Er zijn mensen genoeg die zonde doen, verkeerde dingen doen, zal ik maar zeggen. En die dit lot niet overkomt. Maar waar het om gaat is dat deze dingen Israël overkomen, niet omdat ze fietsen op zondag of de Sabbat niet houden, bedoel ik eigenlijk, maar het schoot me, ze gaan niet goed binnen. Dat is niet daarom, maar dat is vanwege ongeloof, niks anders. De Bijbel zegt aan de andere kant heel gewoon, dat er is geen verschil tussen Jood en Heiden, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Let wel, Christus, Jezus, Messias, Jezus. Jezus is die Messias door in wie die verlossing is. Hè? Dat moet men dan ook inderdaad geloven. En verder staat van de mensen niet alleen dat er geen verschil is tussen Joden en Heiden, maar dat er ook geen verschil is tussen Heiden en Heiden. Namelijk, die heb ik al genoemd. Nee, er staat, tezamen zijn ze onnut geworden, ze zijn alle afgeweken, hun kelen zijn geopend graven, er is niemand die God zoekt en er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Maar eveneens de Romeinenbrief dus. Waarom overkomt hun dan deze dingen? Ja, om hun ongerechtigheid. Was die ongerechtigheid dan groter dan van een ander? Nee, op zich niet, maar die ongerechtigheid is gewoon hun ongeloof. En dat maakt hun ongerechtigheid feitelijk wel groter dan van anderen, dan van de heidenen. Omdat de God der volken, de God der, hoe noemen ze dat, de God der heerscharen, hè? Jehovah der heerscharen, dat die wel degelijk primair de God is van Israël. En hoewel juist aan Israël de woorden Gods waren toebedrouwd, is juist Israël, het ongelovige volk, en menselijk geredeneerd is het dan ook Israël wat de bekering van de heidenen, de volkeren, in de weg staat. In plaats dat het woord van God predikt, nadat het Israël tot geloof gekomen is, gelooft het zelf niet en predikt dus ook niet. En vandaar dat de ongerechtigheid van Israël feitelijk hoger wordt aangeslagen dan de ongerechtigheid van de heidenen. Want ongerechtigheid is per definitie ongeloof. Maar van heidenen kun je zeggen, wel, zij hebben het woord van God niet ontvangen. Maar van Israël moet je zeggen, zij onderscheiden zich van alle andere volken, doordat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Romeinen 3. Zie. En vandaar dat als een oordeel komt, komt het ook eerst tot Israël. En vandaar dan ook dat als Israël of wat er van over is tot aanvaarding van de Messias gekomen is, zal dat Israël inderdaad alsnog eerst het evangelie aan de heidenen moeten prediken, alvorens die heidenen geoordeeld worden. Want eerst zullen dan toch die heidenen toch dat woord van God eerst moeten ontvangen. Door toedoen van Israël. En dat is dan de volgorde van de gebeurtenissen straks in de zesde bedeling. Eerst de grote verdrukking over Israël met als resultaat de bekering van het overblijfsel. Met als resultaat dat het overblijfsel het evangelie zal prediken aan de heidenen. Met als resultaat de bekering van het overblijfsel. Van de heidenen wel te verstaan. En dan beginnen de 1000 jaren. Nou heb ik het een keer heel vlug gezegd. Hè? Ja, zo zit dat dus in elkaar. Vandaar dat ook hier Israël wordt opgeroepen tot bekering. Dat is vers 2, hè, waar staat: bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe. De enige manier om aan dit oordeel, wat ook hier in het eerste vers wordt aangekondigd, te ontkomen, is die van bekering. Want we moeten goed begrijpen dat deze dingen niet worden aangekondigd over alle Israëlieten, maar ze worden aangekondigd over heel Israël, dat wil zeggen als volk. Collectief. Maar u weet, in een volk hebben we altijd uitzonderingen. Huh? Ja, u bent een uitzondering op het Nederlandse volk, dat weet u toch langzamerhand, hè? In een volk heb je uitzonderingen, en zo is het ook. Want het oordeel wordt aangekondigd over het volk. Maar de enige mogelijkheid om aan het oordeel over het volk te ontkomen, is zich te bekeren tot die Heere, opdat hij die verlossing, nou die ontkoming, zou geven. Dat is dat prompt wat in het volgende Bijbelboek, 2 bladzijden verder, gezegd wordt. Want daar staat in Joël 2... Vers 32, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En dus, voor zover men dat doen zal, zal men behouden worden. Want op de berg Sion, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel, die de Heren zal roepen. Een heel eenvoudige waarheid is dus dat weliswaar het oordeel komt over het volk en zelfs over de stad, zelfs letterlijk ook over dit Jeruzalem waarover gesproken wordt hier in Joël 2 vers 32, maar het neemt niet weg dat degenen die overblijven en de naam des Heren aanroepen ontkoming zullen krijgen, dat wil zeggen zij zullen kunnen vluchten. De stad uit, het land uit, dwars door de Olijfberg enzovoorts. Dat is niet alleen Joël, of niet alleen Hosea 14, maar het is met name dan ook weer Zacharia 14. Vandaar altijd de oproep tot bekering. Het oordeel komt, maar er is altijd de oproep tot bekering, opdat degenen die tot geloven, tot aanvaarding van de Heer zouden komen, aan dit oordeel zouden ontkomen. Dat is inderdaad de bedoeling. Ik neem altijd het voorbeeld van Elia, omdat Elia ook in het Nieuwe Testament als voorbeeld gebruikt wordt van het gelovig overblijfsel van Israël, in Romeinen 11 is dat. En van Elia weten wij dat hij leefde in een land waar het nooit regende. Het was niet eens een vakantieland. Maar goed, was een land waar het nooit regende. Dat betekent dat er hongersnood was, ook na verloop van tijd in het land. En Elia had genoeg te eten. Het volk niet, maar hij wel. Maar ik moet ook zeggen, de meeste van die tijd was hij dan nog niet in het land, maar erbuiten. Eerst de Jordaan over aan de Bekrit. Dat is in het Overjordaanse, dus het hangt erom of dat nou bij het land gerekend zou moeten worden of niet. Dat hangt dus een beetje tussenin. Maar daarna zou hij naar Sarfat bij Sidon. Al waar hij in het leven gehouden werd en dus voldoende te eten had. Het oordeel kwam wel over het volk. En hoewel hij strikt genomen bij het volk hoorde, trof het oordeel hem niet. Eenvoudig omdat hij een gelovige was. Maar daarvoor moest hij wel doen wat de Heer zei. En dan ook gaan waar de Heer zei dat hij gaan moest. En in de praktijk was dat dus een uitgaan. U kunt het uitdrukken. Buiten de legerplaats dus. Ja. Bekeer u dan, o Israël, tot de Heer uw God toe, staat er. Inderdaad, dat is de enige manier om aan het oordeel te ontkomen. En dat geldt niet alleen voor Israël in die dagen of in de toekomst, maar geldt voor elk mens ook vandaag. Want die grote verdrukking die komt niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren. In het algemeen. En de enige manier om aan de toorn, al was het dan ook de toorn van de jongste dag, te ontkomen, is inderdaad zich tijdig te bekeren tot die Heere, inderdaad. Want, staat er, gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Al wat er maar fout gaat, in het algemeen gesproken dus, hè, al wat er maar fout gaat in het leven en bestaan van een mens of van een volk, is altijd terug te herleiden tot ongeloof. Dat is zo. Ja. Maar als u morgen verkouden bent, komt het dat u vanavond te lang buiten hier op de stoep nog hebt staan napraten. Hè? Maar ik moet u, ja, dat heeft een andere oorzaak, maar ik moet er wel bij zeggen dat iets als verkoudheid of iets dergelijks helemaal niet zou bestaan als er geen zonde in de wereld was. En zo bedoel ik het dus. Ik zei dus niet dat alle ellende die u in uw leven meemaakt directe gevolgen van uw eigen persoonlijke overtredingen, zal ik dan maar zeggen. Want dat is niet het geval. Dat kan trouwens niet, want het zou in strijd zijn met onze tegenwoordige bedeling. Waarin immers genade heerst. Dus dat kan dus niet het geval zijn zo. Maar in het algemeen is het natuurlijk wel waar. Met alle ellende, de dood, ziekte en al wat er maar meer aan verschrikkelijke dingen in de wereld is, dat is wel degelijk het gevolg van de zonde. En sprekend over Israël, dat is een wat smaller verband, is het natuurlijk ook waar dat als Israël, want zo staat het er ook, als Israël tot geloof gekomen zou zijn in het verleden, dan zou voor hen toen het Messiaanse Rijk begonnen zijn. En ik wil er wel bij zeggen, dan zou er ook geen holocaust geweest zijn. Dat is inderdaad correct. Dat is correct. Maar als u denkt dat jodenvervolging het gevolg zijn van het persoonlijk ongeloof van de joden van vandaag, dat kun u wel vergeten. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Dat is niet zo. Integendeel, het zou in strijd zijn met de aard van onze tegenwoordige bedeling der genade. En, want dat houdt in dat God inderdaad de zonde, de misdaden, zelfs het ongeloof van de levende mens niet ter plekke straft. Die eventuele straf of toorn, die komt wel, maar dat komt pas in de toekomst. In verband met de wederkomst van Christus. Maar dat gebeurt niet vandaag. Maar de consequentie daarvan is ook dat al wat de Heer doet, doet hij in het verborgen. En dat betekent ook dat eventuele dingen als jodenvervolging, dat hij die ook inderdaad niet tegenhoudt. Net zo min. Want de zaak is gewoon, hij bemoeit er zich niet mee. Het enige wat God doet vandaag aan de dag is zegeningen geven, leiding geven, zegeningen geven aan de gelovigen. Dat is wat God duidelijk beloofd heeft te zullen doen en we kunnen ervan getuigen. En aan de andere kant kunnen we hooguit, maar dat moeten we wat fluisterend zeggen, kunnen we hooguit constateren dat de Heer toch blijkbaar wel voor zorgt dat de plannen die hij voor de toekomst heeft ook inderdaad uitgevoerd kunnen worden. Dat houdt dan onder andere dit in, ik weet dat het heel cynisch klinkt, maar het houdt dan onder andere dit in, dat hij zorgt dat Israël niet wordt uitgeroeid. Maar ja, daarvoor hoeft hij maar één echtpaar over te houden. Het echtpaar Mozes, of zo, dat zei de Heer toch in de woestijn, zei, ik zal het volk uitroeien, Mozes, begin ik met jou wel overnieuw. Het zou niet in strijd geweest zijn met de belofte. Al was het maar alleen, omdat, maar nou maak ik het heel moeilijk aan het eind van de avond, al was het maar alleen omdat de Heer inderdaad zoiets gedaan heeft. Hij roeit namelijk het hele volk uit. En hij begint met één overnieuw. Maar dat is niet Mozes, maar dat is een profeet als Mozes. Dat is Christus dus, de Heer Jezus, ja. De profeet als Mozes. De profeet die beloofd was in het verleden. Maar goed, nou ben ik met een hogere toepassing van hetzelfde principe bezig. Maar je moet wel begrijpen dat de Heer niet miljoenen Joden nodig heeft om straks het duizendjarig rijk in te gaan of zo. Hij heeft er maar één of twee nodig, hoor. En hij zorgt inderdaad dat hij die heeft. Hij kan ook, een paar stenen is ook genoeg, maar nou ga jij het moeilijk maken. Petrus bijvoorbeeld, hè? Een paar stenen als zaad van Abraham. En ze voor vermeer een tempel of een koninkrijk bouwt. Hè? Met, ja, goed. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben, maar het principe lijkt me wel duidelijk. De gedachte, de belangrijke Bijbelse gedachte, kan niet misverstaan worden. Die is dat inderdaad deze vreselijke dingen Israël overkomen vanwege het ongeloof. Zie. Maar begrijp me, ik hoop niet dat u me misverstaan hebt. Ik heb dus absoluut niet beweerd dat God een man als Hitler uitverkoren heeft om zijn werktuig te zijn om eens 6 miljoen Joden uit te roeien. Want dat is beslist niet waar. Nee. Hij heeft hem niet gestuurd, hij heeft hem ook niet tegengehouden. Nou, misschien heeft hij hem tegengehouden, maar als het al zo is, wil hij het zelf niet bekendgemaakt hebben. Want hij heeft gezegd dat hij niet zou werken. En als hij wat zou doen, zou het dan toch in het verborgene zijn. Dus daar kunnen we beter niet over doorfilosoferen. We kunnen dat toch niet aantonen. Te denken dat God vocht aan de kant van de geallieerden, is ook wel een wat... aan de kant van welke geallieerden? De Russen, bijvoorbeeld. Ja, bedoel, dan kom je toch ook in moeilijkheden. Dat is dus niet zo. Nee. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Daar kun je lang en kort over praten, maar wij hebben de schrift en wij weten dus wanneer Israël zich zal bekeren tot hun God en tot hun Heer. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël en dan inderdaad zullen deze beloften aan Israël vervuld worden. Dus het is inderdaad waar, ook als je dat vandaag aan Israël zou prediken, dan klopt dat precies. Als het zich bekeert tot de Heer, dan zal de Heer hen de beloofde zegeningen geven. Het probleem is alleen dat wij weten dat het vandaag niet zal gebeuren. Maar morgen ook niet. En verder zullen we het er niet over hebben. Nee, wij weten wanneer het gebeurt. De Heer heeft ons dat bekendgemaakt. Maar de bedoeling is dat het zich bekeert. Daarom zegt vers 3 ook. Neem woorden. Niet deze woorden. Neem woorden met u. En bekeer u tot de Heer. Welke woorden zou men mee moeten nemen? Die woorden die men nodig heeft uiteraard, als men tot de Heer gaat. Weet u welke woorden dat zijn? Wat dacht u van die woorden van, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Hoe was dat precies ook weer, hè? De woorden van de verloren zoon. Nou, die woorden zullen ze mee moeten nemen. Maak mij maar tot uw dienstknecht. En dan zegt de Heer, dat komt goed uit. Zo'n zoon en zo'n dienstknecht heb ik inderdaad nodig. Want dat is Israël. Een zoon en dienstknecht. Om de erfgenaam, maar ook de dienstknecht van de Heer te zijn. En meer speciaal, de woorden die men mee zou nemen zouden zijn de varren van hun lippen, want dat staat aan het eind van dat vers. Dat betekent gewoon aanbidding, maar daarop komen wij terug volgende keer. Dus welke woorden zullen ze meenemen? Dat hoort u over 14 dagen. Dat is spannend te houden, hè?